Een nieuwe Driathlon Praat, aflevering 304. En dat wordt me er eentje. En laat ik gelijk beginnen met misschien wel de uitspraak die eigenlijk alles omvat. Hier was geen glazen bol tegen opgewassen, hè?
Ja, hallo. Hallo. Ik bedoel, ik heb leukere opmerkingen gekregen dan dat, hoor. Over de mijn glazen bol en hoe vooruitziend ik was en dergelijke met het vermelden van een bepaalde Noorse dame, Tim. Dus,
ja. Nee, daar krijg je zo direct alle credits voor. Maar we moeten wel eerlijk zijn, Hans. Ja. Dit was niet te voorspellen. Wat hebben we in godsnaam allemaal gezien, joh?
Nee, dit is een Ironman Hawaii die de geschiedenisboeken in kan. En die bijna eigenlijk helemaal de status heeft van Julie Moss. Maar dan vertaald in een moderne omgeving met meer camera's. En dit is echt wel... Ik had dit niet zien aankomen. En ook wat dit heeft losgemaakt. En... Nee, lost for words zelfs. Ja,
ja, je hebt het niet zien aankomen, zei je. Maar je hebt het ook bijna niet zien gebeuren. Hè? Je bent net op tijd wakker geworden.
Ja, ik was in slaap gesukkeld, omdat ik voor dat vier boeken zat te kijken. Maar gelukkig ben ik wel wakker geworden net nadat Lucy langs de kant stond in de armen van Reese. En toen dacht ik al van, oh, wat gebeurt er hier? Dus de rest heb ik nog wel live meegekregen. Maar goed ook, Tim, want dan kon ik een screenshot maken van jouw appje. Die zei van, oh, maar Lucy Charles, die is nog nooit ontploft. Die is nog nooit in haar carrière ingestort. Dus,
ja, maar dat is wel waar, hè, Hans?
Ja, ooit moet het de eerste keer zijn en ik had het daar zo gegund, maar ja, ik denk dat we straks ook even de analyse moeten doen van waar heeft het nu aan gelegen, want als je de reacties zag ook van beide dames, dan zijn die eigenlijk alle twee wel gelijk van als ze er alles aan hadden gedaan en dat het allemaal goed ging tot het niet meer ging, dat waren de letterlijke woorden van Lucy Charles Barclay. Maar ja, ik zeg het, dit was echt ongezien. En ik heb ook wel wat opmerkingen gehad van mensen die zeiden van oh, ik heb zo een spijt dat ik op tijd ben gaan slapen, want dit had ik eigenlijk niet willen missen. Dus heel wat mensen die eigenlijk achteraf wel toch wel echt spijt hadden dat ze het niet live gevolgd hebben. Als je dan die beelden achteraf bekijkt, ja, dat is dus...
Hans, ik denk dat want jij zegt, we moeten even analyseren misschien waar het aan gelegen heeft. Ik denk dat ik dan ook wel gelijk kan zeggen waar ik misschien vorige week in die voorspellingen nog het meest de plank heb misgeslagen. Want laten we eerlijk zijn, qua top 3 zat ik er eigenlijk tot een paar kilometer voor de finish bijzonder goed voor. Maar dat ging dus helemaal op de schop. Maar ik heb vorige week wel gezegd dat ik ervan uitging dat eigenlijk al deze topvrouwen wel opgewassen zijn tegen die zware omstandigheden. Hè? En dan noemde ik onder andere dus die warmte. Maar eigenlijk is dat gewoon de reden waar het fout ging, toch? Ik bedoel, Lucy Charles, totaal bevangen door de hitte. Ze was helemaal de weg kwijt. Je zag het op een gegeven moment. Ja, het was toch een beetje uit het niets. Maar toen was het ook in één keer raak.
Ja.
En bij Taylor Nip was het misschien nog meer uit het niets. Maar daar was het, eigenlijk nog extremer. Het was gewoon bijzonder heet. En die marathon heeft ze volledig gesloopt. Eigenlijk wil ik hier een misschien wel lastige vraag overstellen. En dat is ook wel iets wat ik van veel van onze volgers toch wel terug heb gekregen, ook in privéberichtjes. Is dit nog verantwoord, Hans? Ja. Waar hebben we naar gekeken? En is dit, moet er niet een arts zijn die op zo'n moment zegt, deze vrouwen moeten uit die wedstrijd gehaald worden? Want dit is eigenlijk gewoon gevaarlijk, hè?
Ja, nee, klopt. Ik heb die vraag ook veel gekregen. Ook in de reacties zag ik het terugkomen. Dus dat hield veel mensen wel bezig. Ik zag ook nog een meme van Iron Memes op Instagram. Die ook zoiets hadden van dat heel veel triatleten reageerden van ja, dit is waarom ik zo hou van triathlon. Maar zijn dat dan de beelden die je wil zien? Nee, dat is echt wel...
Weet ik niet, Hans. Dat vind ik interessant dat je dat zegt, want... Ik moet wel heel eerlijk zeggen, en ik weet niet of mensen me dan verschrikkelijk gaan vinden, maar dat zal dan maar zo zijn. Ik heb er wel van genoten. Ik begrijp dat wel, weet je wel. Je ziet drama, dit is voor mij wel topsport. En ja, hoe gek het misschien ook klinkt, topsport is zo mooi, omdat je altijd op het randje zit van lukt het wel of lukt het niet.
Ja.
En hoe vervelend het dan ook is voor deze atleten, dus in dit geval Lucy Charles en Taylor Nip. Topsport is zo mooi omdat het dus ook, en misschien zelfs wel vaker dan dat het wel lukt, maar dat het dus ook niet lukt. En kijk, gezondheid moet altijd voorop staan, daarom stel ik ook die vraag. Maar ik begrijp dus wel dat mensen hiervan genieten, want ik heb er ook van genoten wat dat betreft.
Ja, nee, ik snap dat ook wel, hoor. En ik zat ook met grote ogen te kijken. En iedereen heeft het erover. En in alle stukjes staat het ook gewoon. Ik bedoel, het is wel spektakel en drama. En dat is natuurlijk wat je wil in de finale van zo'n wedstrijd. Hè. Het voegt extra spanning toe. Je weet op een gegeven moment echt niet meer van wie gaat het nu halen. Hè, want het was niet alleen dat. Hè. Je kreeg ook nog Cat Matthews die aan hoog tempo aan het terugkeren was op Solveig Lofset. Dus dit is gewoon de laatste 10 kilometer van een marathon in een WK Ironman in Hawaii. Wat nooit eerder vertoond is. Maar, ja, dus ja, enerzijds. Dit is echt wel genieten om dit te zien. Dit is topsport ten voeten uit, met alle emoties die daarbij komen kijken. Ik vind het ook iets gemakkelijker om dat standpunt in te nemen in de wetenschap. We hebben alle twee het artikel gebracht, hè, dat het goed gaat met zowel Taylor Nip als Lucy Charles. Die liepen een dag nadien vrolijk. Ja, vrolijk, dat weet ik niet, maar ze stonden wel vrolijk op de foto. En rechtop weer aan het ontbijt in een hotel. En zijn dus alle twee goed bekomen. Maar ik had wel zoiets, want ik vond een van de leukere opmerkingen ook het Duitsstalige commentaar van Sebastian Kienle, wat ook door Iramemes is gebracht, maar dat was ook wel bij momenten overigens hilarisch om te horen. Die zei op een gegeven moment ook, terwijl Taylor Nip aan het smalpen was en naar haar horloge kijkt, en hij zegt dan de woorden van, maar dat in het Duits van, ja, en op dat horloge staan nu gewoon de woorden game over. Ik kan zelfs de weg naar de finish niet meer vinden nu. En als ze erbij gaat zitten en die cameraman begint in te zoomen, zegt hij van, ja, maar nee, we hebben hier geen extra cameraman nodig, we hebben hier een dokter nodig. En dat vond ik wel, eigenlijk is dat ook wel een opmerking die het wat samenvat. Zeker met het beeld daarachter, wat ik toen live niet gezien heb. Ik weet niet eigenlijk of dat het in de uitzending zat of dat het achteraf is toegevoegd aan de beelden. Maar dat er een scheidsrechter naar haar toe gaat terwijl ze op de grond zit om, dacht ik, haar chip weg te nemen of alleszins te zien van, ga jij nog door of niet? En dan denk ik van, dat zou geen referee moeten zijn. Dat zou iemand van Team Medical moeten zijn. Maar ja, goed.
Maar had dat niet in het geval van bijvoorbeeld een Lucy Charles, hè, die dan een beetje halverwege die marathon voor het eerst bij die drankpost gaat wandelen. Je ziet er eigenlijk, ja, weet je wel, ze loopt die eerste 10 kilometer, loopt ze ogenschijnlijk rustig en eenvoudig, of tenminste rustig, comfortabel naar Taylor Nip toe.
Ja.
Dan denk je eigenlijk, of in ieder geval, ik denk dat, en ik denk dat heel veel mensen dat ook dachten, die gaat die wedstrijd pakken. Ze geeft ook nog een tikje op de rug of de billen van Taylor Nip. Uitgerekend op Palani Hill. Ja, en weet je wel, natuurlijk, je weet dat het zwaarste gedeelte moet komen, ja, maar het ziet er allemaal goed uit. Nou, een paar kilometer later begint ze ineens te lopen bij die drankpost en dan denk je al, oké, wat is hier aan de hand? En laten we zeggen 2-3 kilometer verder, nog een drankpost verder, dan zie je ook gewoon ineens aan haar uitdrukking van, dit gaat helemaal niet goed. En
nee. Ja, dan zie je haar ook al dat ijs pakken en proberen af te koelen. Ja, te laat, hè.
Ja, maar Hans, je moet eens naar dat gezicht kijken op dat moment. Het is eigenlijk angstaanjagend. Maar kijk, dan denk ik bij mezelf, hoe hadden we hier gezeten als het echt mis was gegaan, hè?
Ja.
Maar op dat moment moet er toch eigenlijk misschien wel iemand zijn die gewoon ingrijpt en zegt, dit is niet meer gezond en verantwoord. Je moet verplicht uit die wedstrijd gehaald worden.
Ja. Ja, dat is het moeilijke aan triathlon. En dan vooral ook die regel over de outside assistance. Hè. Want mij doen dat soort momenten terugdenken aan Kieran Linders op bijna handen en voeten in Almere. Waar ik toen als speaker nog heel hard zat te roepen van, do not touch him. Laat hem gaan, want anders dan wordt hij gedisqualificeerd. Maar eigenlijk is het van het gekke dat wij dat zeggen. Maar goed, in atletiek gebeurt dat ook. Hè. Je hebt daar ook die ik weet niet meer hoe ze heette, die snelwandelaarster, die al poepend op zijn Nederlands te zeggen. Het liep gewoon langs haar benen, zwalpend naar die finish. En niemand mocht haar helpen of vastnemen, want dan zou ze gedisqualificeerd worden. En dan denk ik ook, maar... Goh, weet je, als iemand echt aan het einde is van zijn krachten, moet dan niet gewoon iemand even... Een controle kunnen doen van, oké, die kan nog door of niet. En op dat moment ook gewoon de beslissing nemen voor iemand die dat volgens mij zelf niet meer kan. Wat Rhys Barkley nu wel gedaan heeft.
Ja, nee, maar ze kunnen dat zelf niet, Hans. Dat is toch heel duidelijk. Dat kunnen ze niet.
Nee. Ja, behalve Taylor Nip, maar die ging zitten.
Maar die kon dat niet zelf, Hans. Die had er totaal geen controle over. Die liep op een gegeven moment gewoon verkeerd om, joh.
Ja, daarom. Dus eigenlijk moet er op dat moment iemand zijn die zegt van, kom, we gaan de handdoek gooien, dit is genoeg geweest. In het boksen is er iemand, coach, die in de hoek van de ring zit en dan erachter staat als de wedstrijd bezig is. Maar als je ziet van, dit gaat fout, die werpt de handdoek. Ja, misschien moeten we toch naar een situatie waarin dat je per atleet iemand hebt die verantwoordelijkheid kan nemen. Maar ja, dat is een moeilijke natuurlijk, hè. Zeker op zo'n lang parcours. Een boksring staat mooi centraal in een zaal, dan zie je alles.
Als je al niet genoeg vrijwilligers bij elkaar krijgt voor de test, Wim, dan is dit natuurlijk al helemaal onmogelijk.
Nee. Ik was me achteraf wel aan het afvragen, wat als Rhys Barclay daar niet had gestaan op dat moment?
Hij is erheen gefietst, denk ik. Hè? Ja. Want hij is wel echt specifiek er naartoe gegaan, denk ik. Maar ik ben inderdaad blij dat zo gegaan is.
Het beeld van... Want dat vond ik het meest absurde. Het had iets vanuit een vreemde, absurde komedie. Na een zwappende Taylor Nip, die overigens achteraf heeft gezegd van... Ik wandelde in het aid station. Nu ja, wandelen, dat was zwappen. En ze zei, ik merkte toen hoe zwaar het was om terug te beginnen lopen. Dus ze had zich voorgenomen van, ik ga niet meer wandelen, ik ga terug lopen. Je ziet ook op een gegeven moment dat ze van wandelen terug naar lopen gaat, en dan gaat het helemaal fout. Dan gaat het licht echt uit, zwalpt ze naar de kant van de weg. Je ziet op dat moment nog fietsers langskomen. Mm-hmm. Ik had zoiets, ik denk, die loopt zo dadelijk onder een fietser, jongen. Dat ging echt alle kanten op. En dan gaat ze zitten met een uitdrukking op dat gezicht van, oei, ik ga hier gewoon even blijven zitten en even wel zien. En ondertussen lopen mensen haar voorbij. En je ziet dat gezicht ook gaan, volgens mij... Zag zij zelfs niet meer, wist ze zelfs niet meer dat ze aan kop lag, dat mensen haar kwamen voorbijgelopen. Dat was gewoon echt... Ik vond dat zo'n abstract beeld, zo'n absurd beeld.
Die zoveel lof zet, die vraagt nog aan haar, hè, van ben je oké?
Okay? Ja.
En ze heeft ook helemaal niet de tegenwoordigheid van geest om te reageren. Er zullen waarschijnlijk veel van onze luisteraars... er zullen niet veel van onze luisteraars zijn die de beelden niet gezien hebben. Maar jij zegt steeds van ze gaat zitten... Voor de mensen die het dan toch gemist hebben. Ik denk dat het wel goed is om eventjes te benadrukken dat ze niet gaat zitten. Hè? Want eigenlijk stort ze gewoon ter aarde.
Ja, ja.
Dit had weinig te maken met een bewuste keuze om te gaan zitten.
Het
was echt raar, want ze loopt langs die drankpost.
Ja.
Heen en weer over die weg inderdaad te zwalken. Ineens draait ze om, loopt ze tegen het parcours in. Ja, en dan een paar meter later, valt ze ter aarde. En ik was al heel blij eigenlijk om te zien dat ze dan wel gaat zitten en niet buiten bewustzijn raakt of zo.
Ja, inderdaad. Dat bedoel ik inderdaad met te gaan zitten. Ze zat gewoon rechtop. Ze viel op haar achterwerk en bleef dan zitten.
Dat was het.
Ik ga op... Oeps, dat ging even mis.
Heb je zoiets van, we gaan gewoon nog een keer opnieuw beginnen, Hans? Laten we er gewoon lekker in zitten, toch?
Ja, het was zwalpend.
Ja, jongen, Hans, als jij een weekend druk bent, hè, Vieux Boucault, wat heb je, 10 minuutjes van Hawaii heb je gekeken? Ja, dan is het lekker, Hans.
Hoor hem hier, ja.
Nee, maar Hans...
Ik ben vanaf 5:30 begonnen tot 3:00, 4:30 s'nachts. En dan een paar uur later, ik heb 3 uurtjes geslapen nadien. En was ook nog eens flink beroerd, want denk wel een griepje opgeraapt op het vliegtuig. Het was een pittig weekend, maar ik ben blij dat ik al sinds die finale niet gemist heb.
Dan die Solveig Lofzet, Hans. Kijk, jij had er natuurlijk... op welke plek had je er gezet? 3, geloof ik, hè?
Ja. Ik had Kat Matthews op 1, Lucy op 2 en Solveig Lofzet op 3.
Maar het was indrukwekkend, hè, wat ze liet zien. Het was wel echt... Ik vond misschien nog wel het meest indrukwekkend hoe ze op een gegeven moment besloot op de fiets op avontuur te gaan.
Ja, wel, die vond ik wel de opvallendste, maar vooral ook omdat zij leek mij de enige die nog een beetje in staat was om tegengas te geven tegen Taylor Nip en tegen Lucy Charles. Want als we een analyse moeten maken van waar is het fout gegaan, is het volgens mij bij die twee fout gegaan dat ze te veel energie al tijdens het fietsen hebben gebruikt en dat achteraf in de hitte hebben cash betaald. En ik had de indruk dat Solveig Lofzet wel iets berekender was op de fiets. Maar als je gaat kijken naar de andere dames, hoe groot de achterstand was na het fietsen. Want het was vooral dat wat mij het hardste opviel in heel de race. Ik heb het nog voorspeld, hè, toen we onze special aan het opnemen waren, van dat ik verwachtte dat het in de marathon ging gebeuren en dat het allemaal vlak bij elkaar ging zitten. Maar ik had nooit verwacht dat zelfs bij Hawi waren de verschillen al fenomenaal. Dat ik dacht van, we zijn half weg en hier moet nog een hoop volgen. Je weet vanuit ervaring, vanuit de geschiedenis, die laatste 30 kilometer, dan gebeurt er nog heel veel.
Met de wind vol van voor, hè, dat laatste stuk.
Ja. Ik denk dat Solveig Lofzet het gewoon heel intelligent heeft aangepakt. Zij is ook niet als een gek beginnen lopen. Want dat vond ik in het begin van de marathon ook wel de vaststelling. Ik heb nog de tempos ook in onze live ticker op een gegeven moment gepost. En dan zag je dat er eigenlijk niet al te grote verschillen waren. Ze waren allemaal zo rond de 4 minuten de kilometer begonnen in die eerste kilometers. Dus dat lag eigenlijk allemaal redelijk dicht bij elkaar. Het was niet zo dat iemand zei van, nou, ik ga hier een versnelling plaatsen en even 3.40 lopen. Dus ik denk dat zij het wel verstandig heeft aangepakt. Alleen, het had geen kilometer langer meer moeten duren, denk ik, Tim.
Nee, maar goed, de finish ligt natuurlijk waar die ligt. Dus wat dat betreft is het helemaal prima. Ze heeft op mij echt indruk gemaakt. Cat Matthews zeker ook. Wat natuurlijk alleen een beetje lullig is voor Solveig, is dat, ja, dan win je het WK Ironman. Dan schrijf je geschiedenis.
Ja.
Maar iedereen heeft het nu toch over Lucy en Taylor, hè?
Ja, klopt. Klopt, die vaststelling had ik bij mezelf ook, dat we eigenlijk enkel daar maar mee bezig zijn. Ik heb nog niet het interview met Solveig gebracht. Gaan we nog brengen. Kan zijn dat het al online staat voordat de podcast online komt, maar ik denk het niet. Maar dat toont wel aan in andere jaren, dan breng je vooral het interview met de winnaar of de winnares. Maar nu heeft iedereen het natuurlijk volop over het instorten van Taylor Nip en Lucy Charles. En, weet je, en zelfs zonder instorten van die twee had Solveig Looset een fantastische dag beleefd en was dat sowieso een heldin geweest. Alleen nu, ja, in deze omstandigheden, ja. Maar ja, ik moet het wel zeggen, Tim, als een rookie de wereldtitel pakken, ja, het is onvoorstelbaar. En je merkt nu ook, dat er toch ook wel mensen zijn die dan de parallellen trekken en zeggen, ja, Casper Stornes, helemaal onverwacht eigenlijk, wereldkampioen Ironman in Nice, Solveig Looset, onverwacht wereldkampioen in Hawaii, ja, die Noorse methode, die blijkt wel keihard te werken gewoon.
Ja, Hans, en dan heb je het over Casper Stornes, maar vergeet niet, bij de man ook Bloemenveld en Iden, hè, 1, 2 en 3, dus het is echt... Ja,
maar die waren wel wat verwacht, bedoel...
Jawel, maar je hebt dus gewoon een totaal front aan Noorse atleten, wat nu de long distance domineert. En dat is niet iets van dit jaar, maar het is dit jaar wel, nou ja, het lijkt nog extremer dan ooit eigenlijk. Dus ja, weet je wel, dat is denk ik een groot understatement wat jij zegt, de Noorse methode die werkt.
Mm-hmm.
Ik heb, Hans, weet je wel, ik raak er eigenlijk niet over uitgesproken. Ik denk dat dit het mooiste WK is wat ik ooit gezien heb. Ik weet niet hoe dat voor jou is.
Ja, toch. Die zit wel heel erg hoog, hoor, in de ranking. Ja.
Laten we ook eerlijk zijn, Hans. Dat heb je niet vaak, hè, dat een vrouwenwedstrijd zo spannend is. En nu zijn we echt op alle fronten getrakteerd. Krijg je een wedstrijd die tot in de laatste meter spannend is. En ook vanaf het begin leuk was. Want ik heb echt van start tot finish genoten. Het fietsen was interessant. Het lopen was interessant. Bij het zwemmen gebeurde al genoeg. Het was een wedstrijd waarbij de dynamiek ook best wel een aantal keer veranderde. Dus waarbij de verhoudingen tussen al die vrouwen weer helemaal op de schop ging. En wat we zeker genoeg moeten bespreken, want dat verdient ook heel veel aandacht wat mij betreft.
Ja.
De Nederlanders.
Ja.
En laten we dan heel veel wat negatiever beginnen. Of in ieder geval met een teleurstelling. Dat is natuurlijk Lotte Wilms.
Mm-hmm.
Die dan uitstapt in T2. En dat is heel erg jammer, want ze zat er met het zwemmen goed bij. Nou, ik moet zeggen, ik had er iets beter verwacht. Want ze zat in die tweede groep. Mm-hmm. Wat was het? 1,5 minuut geloof ik achter Lucy Charles. Ik had verwacht dat ze daar iets misschien dichterbij in de buurt zou zitten. Maar goed, misschien heeft ze daar ook bewust voor gekozen. Ze sprak na afloop ook dat het water ontzettend warm was. Waardoor het pittige omstandigheden waren met het zwemmen. Nou, en dan zit ze er een kilometer of 130, 140 heel goed bij. Eigenlijk constant sterk in die groep achter Lucy Charles en Taylor Nip. Met heel veel favorieten. En dan gaat het eigenlijk helemaal mis, Hans. Dan verliest ze ineens heel veel minuten, heel veel posities. En stapt ze uit in T2. En ik heb er gesproken. Waarschijnlijk zullen veel luisteraars dat al gelezen hebben. Het interview staat op de site. Ze had een slijmbeursontsteking in haar heup. Een paar weken ervoor opgelopen bij Ironman Sunshine Coast. En weet je wel, ze zei, ik wilde tegen niemand vertellen, want je wil ook niemand wijzer maken. En ik had ook gewoon het idee dat het goed zou komen, zei ze. Maar ze zei ook, ik heb eigenlijk gewoon wekenlang, eigenlijk maar zo goed en zo kwaad als het ging, mijn lichaam bij elkaar proberen te houden met ik weet niet hoe ze het precies zei. Maar pleisters en verband, geloof ik, dat ze dan als term gebruikte. En dan gaat het fout. En ze begon al vrij snel last te krijgen van die heup. Hij was ontstoken. Ja, dan is het denk ik ook gewoon verstandig om uit te stappen. Toch, Hans, dan kun je het wel kapot gaan lopen helemaal. Maar dat, ja, dat heeft geen zin, hè?
Nee, inderdaad. Ja, ik vond het bijzonder jammer. Want ze zat er eigenlijk goed bij op dat moment, hè. In het fietsen. Ja, ik vond het een jammere. En ook wel omdat we alle twee wel geloofden in de kansen van Lotte Willems. Goed, ja, dat, hopelijk gaat dat er een keer uitkomen in Kona. Mij leek het dat dit wel eens de dag had kunnen worden van dat er een top 10 zeker dat had ingezeten voor haar. Nu ja, je weet het nooit. Hè. Nee. Als je na het fietsen op een gegeven moment denkt van wow, het is hier klaar. Het gaat tussen Nip en Lucy Charles. Ik ga een paar uurtjes pitten en ik kijk morgen vroeg de beelden wel. Ja, dan denk ik ook dat veel mensen geschrokken zijn. Dus je weet nooit wat er zou kunnen gebeurd zijn. Maar ja, het is jammer, want ik zag haar een goede wedstrijd doen. Ik moet wel zeggen, de andere twee Nederlandse dames hebben mij ook wel op positieve manier verrast en verbaasd.
Fantastisch, hè?
Ja, en zowel Dida als Marlijne, want natuurlijk een top 10 plaats, dat levert net iets meer, marketing op en net iets meer publiciteit. Maar ik vond Dida eigenlijk ook best wel een degelijke wedstrijd doen. Dus,
Nou, degelijk, Hans. Dat is wel nog wel een understatement,
ja,
zeg.
Ja, ja.
Als je 14e wordt op Kona, dat is grandioos. Ik bedoel,
ja, ja.
En we moeten daar eerlijk over zijn. Wij hadden allebei in onze voorspellingen Marlène en Lotte vrij hoog. Net buiten die top 10, dat wel, maar hoog. Dida hadden we natuurlijk iets minder het idee van dat ze van voren zou racen. En wat natuurlijk eigenlijk bijzonder knap is van Dida, is dat ze... Ook haar heb ik natuurlijk vooraf gesproken. Ze gaf toen aan dat ze heus wel wist dat ze met achterstand uit het water zou komen. En ze hoopte dan op wat zij noemde een Pac-Man effect.
Ja.
Pac-Man is natuurlijk refereerd aan het computerspel van vroeger. Waarbij dat gele poppetje happend steeds meer andere poppetjes oppakt, zeg maar. En dat is precies wat ze gedaan heeft. Want ze schoof tijdens het fietsen al heel veel posities op naar voren. En tijdens de marathon deed ze dat dunnetjes over en rukte ze gewoon op naar de 14e plaats. En ja, Hans, ik moet zeggen, ze heeft me in alle fronten verbaasd, in de positieve zin van het woord. En als je dan zegt degelijke race, dan vind ik eigenlijk dat je er daar een beetje tekort mee doet.
Een fantastische race van die.
Nee, maar dat was het toch, Hans?
Ja, nee, absoluut.
Echt fantastisch.
Ja. Nee, klopt. Nou ja, het was heel goed bedoeld overigens, hoor.
Dat snap ik. Maar ik denk dat we dat wel even goed moeten verwoorden. Ja. Want als je, weet je wel, de belangrijkste race van het jaar, eigenlijk ben je een totale outsider. Niemand houdt rekening met je. En als je dan binnen die top 15 finish, ja, dat is echt, weet je wel, kijk, je kunt nu allerlei superlatieven hier gaan gebruiken. Dat heeft ook allemaal weinig zin. Maar ik denk wel dat mensen, als ze dat al niet zelf begrijpen, nou ja, moeten inzien dat dit echt ontzettend knap is. En weet je wel, ook als je ziet dan, hè, al die topvrouwen, hoeveel er kraakte en piepte en dat zij dan gewoon maar doorgaat. Ja, dat is echt heel knap. En, dan komen we natuurlijk aan bij Marlène, die dan een top 10 haalt. Hans, gooi dezelfde superlatieven er maar weer in. Hè. Dit is ook fantastisch. 10e op een WK overstijgt ook eigenlijk alle stoute dromen en verwachtingen van zichzelf daarmee. Is de hele dag goed, want zat er al goed bij. Zwemmen. Zat toen al gelijk in die groep met Laura Philip. Wie zat er nog meer? Cat Matthews, geloof ik. Lisa Petterer. Zat echt met een aantal hele goede fietsers ook. Nou, even vervolgens op de fiets. Eigenlijk de hele dag supergoed gehandhaafd. En vervolgens met het lopen nergens ingestort. En ook al voelde ze wel, dat zei ze na afloop dan, ook dat interview staat natuurlijk online, gaf ze aan dat ze wel merkte dat ze door de warmte niet haar gewenste tempo kon aanhouden. Maar is gewoon heel goed met het koppie blijven racen en haalde uiteindelijk dan heel veel dames ook weer in. Enige jammere, daar moeten we dan ook weer eerlijk over zijn, maar is natuurlijk helemaal niet erg, want 10e, nogmaals, het is geweldig. Alleen die laatste 3 kilometer, Hans, dat zijn wel de laatste dure kilometers geworden. Hè? Want ja. Kwamen er 3 dames nog voorbij. En los van het feit dat je natuurlijk liever 7e wordt dan 10e, scheelt dat ook $4000 in prijzengeld. Ja, dat is dan weer jammer, hè?
Ja, maar ik denk wel dat als je moet gaan vragen aan Marlijne wat je het ergste vindt, denk ik wel geen 7e, maar een 10e plaats is. Of dat dan $4000 scheelt uiteindelijk. Ik denk dat dat een minder belangrijk gaat zijn voor haar. Het is en blijft natuurlijk nog een flinke smak geld. Maar ja, het had nog wel een mooier krantje gehad, haar prestatie, als ze die zevende plaats had kunnen vasthouden. Maar je merkte ook wel op het einde, die andere dames die kwamen snel terug. Ze zaten echt wel heel vlak bij elkaar. En ik zat echt nog wel te routen voor Marlijne van kom op en blijf ze voor. Maar je voelde aan alles en je zag het aan de tempos die er gelopen werd, van dat er moeilijker ging worden. Dus ik was wel super blij voor haar dat het een tiende plek is geworden. Want je wil eigenlijk niet elfde worden op zo'n wedstrijd, Tim.
Nee, en ook geen veertiende. Eigenlijk was het slecht, hè, van Diede.
Ja, nee. In het geval van Diede, echt. Ik had het in de voorspelling gezegd, van die is aan een goed seizoen bezig. Ik heb haar veel progressie zien maken. Ja. En ik had volgens mij ook iets gezegd van op een hele goede dag kan zij meespelen voor top 10, top 15. Ja, die hele goede dag had ze. Dus sowieso. Het zijn twee geweldige prestaties. En dat moet toch ook wel gezegd zijn, een bijzonder sterk veld. Waarin wel wat verrassingen te noteren vallen. Want ik denk, als je onze glazen bol had moeten uitbreiden naar een prono voor de top 10, ja, de helft van de namen had iedereen verkeerd gehad, denk ik. Want er staan nog wel een paar heel opvallende dames tussen die ik nooit in de top 10 zou gezet hebben op voorhand.
Ja, eens. Hoeveel Belgen hadden jullie op een podium of top 10? Weet je dat uit je hoofd? Heb je dat al gebracht? Of?
Ja, dat hebben wij gebracht. En dat waren best wel mooie prestaties. Met overigens nog wel een korte opmerking daarbij ook zo dadelijk. Want officieel hebben wij vier atletes die in een top 10 zijn gefinished. Dus we hadden de vijfde plaats van Valerie van Houwaard bij de dames 45, de achtste plaats van Marianne Octave bij de dames 50 en Cindy Lefebvre achtste bij de dames 25, die was ook nog eens 27ste overal, wel in 10:09. En dan denk ik van, als je als agegrouper in Hawaii 27ste wordt overal in 10:09, dat geeft ook aan hoe zwaar de race is geweest. Dit waren niet echt de allersnelste tijden. Daar wil ik zo dadelijk bij de pro's overigens nog even op terugkomen, op die tijden. Maar we hadden er eigenlijk nog eentje, en dat was Svetlana Ushakova, vijfde in de dames 35 categorie. En dat is wel een opvallende, want die heeft dus een Belgisch vlagje achter haar naam staan. En dat is nu al twee keer of drie keer gebeurd op een WK. Die heeft ook al andere vlagjes achter haar naam staan gehad. Geloof Cyprus of dergelijke ook al. En ik denk dat België zowat haar vierde nieuwe nationaliteit is.
Maar ben je erachter gekomen, Hans? Is dat toeval? Of?
Die is helemaal Russische.
Nee, maar hoe ben jij erachter gekomen? Is dat toeval? Of?
Ja, nee. Ja, ik check bij wedstrijden altijd wel hoe doen de Belgen het. Dus je gaat kijken naar een top 10 en ook naar de podia binnen de agegroups. En dan zie je een Belgisch vlagje staan en dan denk ik van, ho. Af en toe moet ik dubbel kijken, want als je de app in daglicht bekijkt van Ironman, het verschil tussen zwart en blauw, Roemenië, blauw-geel-rood, België, zwart-geel-rood, dat is af en toe... Ik heb het ook wel eens bijvoorbeeld met Luxemburg. Dat is dan met die lichtblauwe kleur in de vlag. Soms zie je wel een Luxemburger staan met een Nederlands klinkende naam. Hij pakt bijvoorbeeld maar Eva Daniels, die van afkomst Nederlands is, maar Luxemburgse is officieel. Maar nee, in dit geval was dat Svetlana Ushakova. En ik ken het merendeel van, en zeker de goede Belgische atleten. Ja, en dan is het een naam die ik niet ken, en dan ga je wat verder zoeken. En dan zie je die ook onder andere nationaliteiten resultaten opduiken. En dan blijkt die gewoon Russisch te zijn. En gebruikt zij dus een heel effectieve manier om het embargo te omzeilen wat Ironman heeft, dat er geen Russische atleten mogen deelnemen, geen Russen en geen Wit-Russen op de WK's. Wel in gewone Ironman-wedstrijden overigens, dus daar is het toegestaan. Maar als die een slot willen pakken, dan mogen ze dat niet als Russische. En vaak zie je in de uitslagen mensen staan zonder vlagje, dan ben je dus 90% van de gevallen Russisch of Wit-Russisch. Nu op zich heb ik zoiets van, weet je, sport is sport en politiek is politiek, dus of zij nu Russisch is of niet, vind ik niet zo heel erg. Ik vind het alleen vooral heel erg van, ze heeft volgens mij helemaal niks met België. Ik ben er ook op een googlen geweest. Ik zie geen enkele link met België. Ik zie geen adres of Belgische posts. En op Instagram schrijft ze alleen in het Russisch. Ik weet niet of ze ooit in België is geweest. Dus iemand die meer informatie over Svetlana Ushakova heeft, geef het mij door. En op zich, het is een goede atlete. Je merkt dat ook aan haar resultaten en dergelijke. En het is dan jammer voor zo iemand dat je met dat Russische embargo zit. Maar ik vind het wel vreemd dat je dan onder Belgische nationaliteit meedoet. Dat wou ik dan nog even gezegd hebben, maar goed.
Ja, je moet toch een land kiezen dan, hè?
Ja. Ja, goede keuze. Goede keuze. Ja, misschien is het goud van frieten of zo, weet ik veel. Nee, maar op zich heeft de Belgen het wel goed gedaan. Ik wou bij deze overigens nog een shout-out doen naar Tiffany Klaes, die na 16 uur en exact 48 seconden over de streep is gekomen. Als 1473ste, die had er ongetwijfeld heel wat anders van verwacht. Maar die is 2 dagen voor de wedstrijd gevallen. En waar ik eerst had gehoord van dat ze haar voet had omgeslagen, bleek het dat ze haar ligamenten had gescheurd. Dus die heeft de hele marathon moeten wandelen. Maar die is van de fiets gekomen en die dacht, ik ben toch in Hawaii. Ik ga nu ook uitdoen ook. Dus kudos dat je dan op karakter, met pijn in de voet, gewoon 42 kilometer gaat wandelen en na 16 uur toch die finish bereikt. En dan denk ik van ja, dat is ook triathlon. Dus, dus Stefanie, knap gedaan.
Dat is ook karakter. Wij hadden 2 Nederlanders op het podium. Los natuurlijk, of tenminste, sorry, binnen de top 10. Los van Marlène de Boer dan natuurlijk, want die valt dan binnen die profrace. Wij hadden Alexandra Dronkers, 14 uur 56, 50 worden in de F70-74 categorie.
Dat is wel indrukwekkend, hè?
Ja, dat is zeker indrukwekkend. En dan hebben we, en dat is minstens zo indrukwekkend, Esmee Broekhuizen met een verleden als tophockeyer. 10 uur 6, 7e F25-29. Dus dat is ook heel goed. En jij zegt dan indrukwekkend, Hans, over die leeftijd. Wat ik een heel bijzonder verhaal vond aan dit WK. Je had een vrouw. Die, ik ga even, ja, dan moeten we het verhaal eventjes compleet hebben. Haar naam even opzoeken. Zij was de oudste deelnemster van het jaar. Ze heette Natalie Grabow, als ik het goed uitspreek. Grabow waarschijnlijk. Uit Amerika. Maar zij was uit mijn hoofd 80 of 81. En wat ik heel bijzonder hieraan vind, Hans, want vooropgesteld, knappe prestatie, 16:45 wereldkampioen. Enige deelnemster natuurlijk ook. Maar dit werd helemaal op de markt of vermarkt door Ironman dat het de oudste Ironman atleet ooit was. Toen dacht ik, nou, dat is gek. Dus ik ben even in de archieven gegaan. En toen zag ik inderdaad een artikel van ons, 13 maart 2020. De 87-jarige Hiromu Inada.
Die Japaner, hè?
Ja, dat is die Japaner. Maar wat blijkt nou? Die tellen ze dus niet meer mee, omdat hij is overleden.
Was buiten de tijd.
Nee, hij is overleden.
Hij is overleden?
Ja, nou, dat is niet zo gek, want weet je wel, dat is 5 jaar geleden, toen was je 87. Maar, Hans, het is wel gek dat als iemand overlijdt, dat je dan gelijk niet meer wordt gezien als de oudste finisher, hè?
Oh nee, ja, ik zou denken van, oké, dat was bij de mannen, dus dan heb je bij de vrouwen nog altijd bij het rechte eind van dat dan de oudste vrouw
is. Ja, dat zou ook nog logisch zijn, maar zij zeggen gewoon, hij telt niet meer mee, want het is...
Dat is wel heel bizar, dan...
Ik moet dat nog gaan veranderen, want ik kan me voorstellen, want ik zag ook best wel veel reacties van andere mensen die zeiden van, wat is dit voor onzin?
Ja.
Dat is ook wel heel gek.
Ja, inderdaad. Maar ja, wel knap dat zij het deed. Alleen dan kom je naar de finish en dan val je op de streep. Dat was ook wel een beeld.
Oh, dat heb ik niet eens gezien.
Ze viel echt. Maar ik denk dat het meer struikelen was. Ik denk niet dat het van uitputting was of zoiets. Of van de emoties om het te zijn of dergelijke. Maar ze viel wel over de streep. Dus dat was wel een beetje een vreemd zicht. Maar ze deed het geweldig.
Ze leeft nog wel, Hans, want anders stelt ze niet meer mee. Ook.
Ja. laten we daarvan uitgaan, inderdaad.
Gelukkig. Oké, Hans. Nou, het was een week
wat alles had. Ik wou nog wel naar één puntje terugkeren. En dat was de tijden. Hè? Want die had een supersnelle tijd aangekondigd. Ik had het natuurlijk weer iets meer bij het rechte eind. Bij glazen bol. Want eigenlijk, Tim, we moeten daar eerlijk over zijn. Qua glazen bol ben je nu toch wel lichtjes afgedroogd. Hè? Matthews had ik op 1 staan. Oké, Lucy Charles, die hadden we alle 2 op 2. Die valt er dan van tussen. En dan had ik Solveig Lofset op 3. Dus dan ben ik er wel dichtbij, hè?
Nee, jij hebt gewonnen, maar ik hou me er wel aan vast dat als het niet zo warm was geweest, dan had ik eigenlijk mijn volledige glazen bol helemaal goed, hè? Dus...
Voilà. Dus ik ben wel benieuwd van wat had dat gegeven inderdaad in andere temperaturen. Want wat ik het meest opmerkelijke vind, is het nieuwe marathonrecord. Daar wil ik nog even op terugkomen. Cat Matthews, die in deze omstandigheden, terwijl dames voor haar letterlijk overhitte en aan de kant staan, en je zag ook bij Solveig Lofset, dit had geen kilometer meer moeten duren, of die had er ook aan gegaan. Maar dat Cat Matthews dan in die omstandigheden een nieuw marathonrecord loopt, dat vind ik onvoorstelbaar. Dat is echt... Dat is super. En daar heeft bijna niemand het over, omdat natuurlijk alle aandacht naar Taylor en naar Lucy ging en dan naar rookie Solveig Lofset. Maar ja, dat is wel een prestatie dat je zegt van wow, ja, dat is echt wel heel straf. En dat in Kona en in deze omstandigheden, ja, ja.
Ja, dat was zeker indrukwekkend. Ik wil ook nog één ander dingetje dan heel kort met jou bespreken. Maar het is misschien een gevoelig onderwerp. We hebben het vorige week, of die week daarvoor, hebben we het natuurlijk gehad over die foto van Lucy Charles, hè?
Ja.
En daarmee nou ja, het beeld wat we dan van mannen, maar in dit geval dus vrouwen hebben. Ja. En in hoeverre nou ja, je hè, overtraind kunt zijn of nou ja, hoe het eruit ziet, noem maar op. Als ik dan even naar die kampioen ga kijken van dit WK, Solvay dus. Nou ja, en dan even gelijk de parallel trek met bijvoorbeeld een Christian Bloemenveld, die natuurlijk ook wereldkampioen is geweest. En ja, vaak werd benoemd als toch wat dikker op zijn vriendelijkst gezegd.
Mm-hmm.
Solvay heeft ook niet echt een typisch atletenlijf, hè? Die oogt ook een beetje, nou, als ik het dan netjes zeg, lomp.
Goh, ja, no, man. Ik weet niet of dat netjes is.
Nee, maar ik probeer het dan inderdaad zo. Nee, maar ik wil er helemaal niet, ja. Weet je, ik bedoel het totaal niet beledigend.
Nee, nee, nee.
Maar ik blijf bij mijn mening, als we dit over een man kunnen zeggen, moeten we het ook over een vrouw kunnen zeggen.
Ja, oké. Okay. Ja.
En ik kijk er gewoon naar als topsportlijf, want het zal mij verder worst wezen hoe ze eruit ziet. Ze is gewoon de beste atleet en dat is meer dan voldoende. Maar, nou ja, ze ziet er gewoon niet afgetraind uit. En ik vind ook, als ik er dan op dat... je moet eigenlijk eens die beelden terugkijken, Hans. Hoe ze Palani heel oprent. En dan zit je op 10 kilometer, of wat is het, 12 kilometer. Nou, je moet voor de grap eens kijken hoe ze haar voeten neerzet. Mm-hmm. Het is... Ik heb zelf zoiets raars gezien. Het lijkt... Nou ja, ik weet niet hoe ik dit netjes moet gaan zeggen, Hans. Maar het ziet er op zijn minst gek uit.
Ja, ja. Ja, zo had ik het nog niet bekeken. Moet ik eerst nog eens gaan bekijken, voordat ik me daarover uitspreek. Ik had mezelf die vraag nog niet gesteld. Ik dacht dat je meer ging hinten naar het feit van dat we geschreven hadden dat Lucy Charles zo scherp stond en dat die dus echt wel overkookt was en helemaal oververhit was tijdens de marathon. Kan er natuurlijk mee te maken hebben als je zo scherp staat van dat het wat moeilijker is om voldoende energie te hebben. Langs de andere kant zei zij zelf ook in haar reactie van dat ze er alles aan had gedaan, ook op het gebied van voeding en nutrition, volledig het plan gevolgd, dus dat daar niks misgelopen is.
Ja.
Taylor Nip zei dat ook, het ging goed tot het niet meer goed ging, dus ook zij heeft alles gedaan zoals ze gepland had. Dus ja, vreemd dat hun dit overkomen is. Ik weet het dan gewoon puur aan de temperaturen en het feit dat je misschien toch te veel hebt gegeven op de fiets. Maar ik heb er nog niet bij stilgestaan van ik zeg het, ja, te veel aandacht naar Taylor en naar Lucy. En
ja, maar wat ik een beetje aan je zou willen van, het lijkt er best wel een beetje op dat die Noren, als je het dan wat breder wil trekken, gewoon een beetje lijken af te stappen van dat beeld dat je altijd maar inderdaad zeg maar zo licht mogelijk moet zijn en geen grammetje te veel mag wegen.
Dat vind ik een opvallende analyse, ja. Ja,
ja die ook wil ik wel eens gaan kijken. Kijk, het geldt voor Bloemenveld, het geldt voor Lofzet.
Ja.
Eden en Storms, die zijn nou ja, wel degelijk wat afgetraind, of nou ja, die zijn vrij afgetraind en zeker meer afgetraind dan een Bloemenveld bijvoorbeeld, op het oog in ieder geval.
Ja, hoewel Bloemenveld nu voor Nice ook, hè. We hebben die foto's gezien daar op de piste, die stond ook wel heel scherp. Hè. Dus nee, ik vind het wel een opvallende. Ja, ik had het eens wat verder in detail bekijken. Ik durf me er nu niet over uit te spreken, maar die wil ik verder wel een keer oppakken, ja.
Alright. Nou Hans, hoe was het verder in Vieux-Boucault? Want ja, dat sneeuwt natuurlijk een beetje onder. Ja. Dat was ook best een prima wedstrijdje als ik het zo vanaf... Weet je, uitverkocht zag ik, 2400 man of zo.
Ja, ja.
En het zag er tof uit. Mooie strijd volgens mij.
Ja, het was een hele mooie wedstrijd. Wel met een bizar begin overigens. Dus ja, ik heb daar ook wel op alle vlakken genoten. Maar over drama gesproken, Tim... Het blijft Frankrijk, wat op zich altijd wel een beetje apart is. Dat had ik ook weer voor bij de pro-briefing. Als je de opmerkingen hoort van de internationale pro's, of de vragen die er komen, ja, ik heb wel een paar keer erbij moeten zeggen, sorry jongens, dit zijn de Franse regels, en die zijn zoals ze zijn. Want er waren Franse referees. Dus in Frankrijk bijvoorbeeld nog altijd, in plaats van 3 minuten penalty op een volledige, of 2 minuten in het geval van een halve, zoals het internationaal is, is het in Frankrijk nog altijd gewoon 5 minuten. Dus als je een blauwe kaart krijgt, sta je 5 minuten aan de kant. Maar ook andere regels. Je BIP-nummer moet op 3 plaatsen vasthangen aan je nummerbelt.
Okay.
Als dat niet het geval is, riskeer je dus ook een op zijn minst een stop-and-go en zelfs tot uitsluiting toe als je dat niet gaat corrigeren of dergelijke. Echt vreemde zaken. En nog zo eentje is bijvoorbeeld het oversteken van de middellijn. waarbij de Franse referees zelf wel hebben aangegeven van dat zij zelf ook wel goed beseffen van als dat gebeurt in de apex van een bocht en je hebt geen andere kant die je uit kan, dat je dan even over de middellijn gaat. Dat kan gebeuren, maar voor de rest moet je altijd zien dat je rechts blijft en dergelijke. Dus dat zijn wel wat extra regeltjes. En ik heb dat nu aan de lijve mogen ondervinden. Op zaterdagochtend stonden wij namelijk met een hoop volk klaar om in het water te duiken om 10:00 ochtends. En toen was de zon al flink op. En in de namiddag is de temperatuur richting 25 graden gegaan. Dus het was best al wel warm. Maar de pro's en alle agegroupers hebben daar een uur langer staan wachten om de start te nemen dan voorzien. En stonden lekker te koken in hun wetsuits. Nu, ik heb ze nog wel terug het water ingestuurd om dan weer wat af te koelen. En
maar wat was de reden daarvoor?
Er was een audit, een controle van het ministerie van Sport van Frankrijk. En uiteindelijk heeft de organisatie ook besloten van de dame die daarvoor verantwoordelijk was, om diezelfde uitleg te laten doen waarom dat de start zo laat was. Waarop overigens Fransen begonnen te roepen van, kan je me eerst eens vertellen, gaat de wedstrijd wel door? Want die zagen de bui van ver al hangen. Die dachten, dit wordt hier zo dadelijk gecanceld.
En die vrouw is later naar de guillotine gebracht, geloof ik, hè?
Ja, die heeft haar gezicht niet meer laten zien. Die liep er zelf ook niet vrolijk bij, want dat was ambtenaren. Die moesten dan op zaterdagochtend werken, dus dat was sowieso een goede combinatie. Sorry voor alle ambtenaren die nu luisteren, maar ze gaf mij ook wel die indruk. Maar ze legde wel uit van dat de afgelopen maanden er te veel ongelukken gebeurd zijn in Franse triathlons. En het parcours is namelijk ook niet verkeersvrij in Frankrijk als het non-drafting is. Ik ben nu wel erachter gekomen van als je een drafting triathlon organiseert in Frankrijk, dan moet het parcours volledig afgesloten zijn. Waardoor dus nu zelfs de sprinttriathlon was non-drafting, en dat zie je bij veel races in Frankrijk. En nu heb ik dus de reden daarachter te horen gekregen van anders moet je het volledige parcours afsluiten, en dat lukt niet overal. En zeker niet als dat ergens in de boeren buiten is, zeg maar, over één ronde van 20 kilometer. Dat zien ze in Frankrijk niet zo zitten. Dus doen ze non-drafting, dan zijn auto's wel toegelaten. Maar met dus als gevolg dat je wat meer ongelukken ook krijgt. En het ministerie van Sport, in plaats van dan te zeggen van laten we verplichten van dat er bijvoorbeeld geen verkeer wordt toegestaan, zeggen ze nee, we gaan gewoon op de dag van de wedstrijd een audit doen. En checken heeft bijvoorbeeld, om een voorbeeldje te geven, ze hebben alles gecontroleerd vanaf 8:00 ochtends. Maar dus op wedstrijddag, hè, met een hoop zaken die je eigenlijk de week voordien, de dag voordien, perfect kan controleren. Bijvoorbeeld de mensen die als redder op het water mee aan het helpen waren als vrijwilliger, of die wel de voldoende reddingsdiploma's hadden, voeding in de aid stations, of die wel onder de vervaldatum, al dat soort pietluttige details zou ik het bijna durven noemen. Natuurlijk belangrijk, hè, voor veiligheid, maar dan op de dag van de wedstrijd zelf, waardoor je een uur moet gaan uitstellen. Ongezien, echt waar.
Frankrijk is ook wel echt een beetje een land van de achterlijk, hoor.
Ja, jammer voor iedereen die fan is van Frankrijk. Ik vind het zelf ook wel een mooi land, maar qua regeltjes is het af en toe wel bizar. Dus, maar uiteindelijk zijn we wel met een uur vertraging gestart. Ik heb er ook wel de sfeer ingehouden, het zeer positief blijven benaderen en geprobeerd dat de vibe wel bleef hangen. Maar een uur lang, dat is echt best wel moeilijk. Veel pro's, 50 bij de mannen, 25 bij de vrouwen.
Babette, twee, hè, Hans? Babette Rosman.
Ja. En want daar wou ik opkomen. Goede wedstrijd met Babette en Audrey Merle. Moest even op een voornaam komen. Die alle twee hun eigenlijk eerste echte internationale halve deden. Audrey die had in 2017 Royales gedaan. Die volgend jaar overigens Open Lakes wordt. En Babette die was natuurlijk tweede geworden op het NK halve in Nieuwkoop. Maar dit was haar eerste halve triathlon als pro. Ging aan de leiding op de fiets en deed dat met overmacht. En zag dan in het lopen vrij snel Audrey Merle terugkomen. En ook bij de mannen, eigenlijk is het alle twee daar in het lopen beslist met een paar bijzonder snelle gasten. Emmanuel Lejeune, onze Belg, die tweede werd met een supersnel loopnummer. Ja, en dan Juju, mijn copain, Julien Hagen, die Knokke Heist won vorig jaar toen het een agegroep race was. De week nadien prof werd en vijfde werd dan in Vieux-Boucault een paar weken nadien. En nu in zijn tweede jaar, of zeg maar aan het einde van zijn eerste jaar als pro, meteen daar op het podium stond. In Brussel geboren. Zijn pa die spreekt ook gewoon Nederlands. Ik heb zelfs een stukje interview met hem in het Nederlands gedaan, dat is best wel grappig. En dan Guillaume Montiel, die hem wint, de regerende Europese kampioen op de halve. Ja, het was best wel een mooie wedstrijd, want het waren niet de allergrootste namen. Wel, als je ziet dat bijvoorbeeld de William Mennison er wel bij was en een Thomas Davis, die toch ook wel zesde was in Knokke Heist. En nog wel een paar andere goede pro's. Ja, op zich wel een wedstrijd met best wel wat verrassingen. Mannen vrij dicht bij elkaar. Ik heb er wel van genoten. Het was mooi. Moet wel zeggen, Tim, goh, ik geniet wel eens meer als pieken van een wedstrijd. Maar en zoals dit jaar, ik heb echt een aantal momenten gehad dat ik dacht van, ik leg de microfoon neer, ik trek een trysuit aan, ik ga meedoen. Het is wel bijzonder van terug te komen op al die plekken die je zelf als atleet hebt meegemaakt. En dat gaf af en toe wel echt enorme kriebels. Dat ik dacht van, god, ik zou hier zo graag meegedaan hebben eigenlijk.
Ja. Nou, volgend jaar dan?
Ja, wie weet. Alleen ik vrees dat de datum weer heel dicht bij Hawaii gaat vallen. En voor mezelf wel een beetje besloten, ook gezien nu een beetje ziek en nog wat vermoeid. Super zwaar weekend als je zaterdag hele dag hebt staan spiekeren. En dan tot ver voorbij middernacht met een uurtje slaap ertussen. Wat eigenlijk niet eens voorzien was, Hawaii volgen. En dan de dag nadien nog eens een kwart en een sprint volledig vol lullen. Ja, dat is wel veel. Dus, goh, ja.
Nou, nu heb je even rust, Hans. Maar dit weekend gaan we gewoon weer keihard door, want de T100, hè, Wollongong, en natuurlijk de WTCS.
Ja, de Grand Final, hè. Ja,
ja, ja. En dan heb je zaterdag nog Challenge Mallorca, natuurlijk ook niet de minste wedstrijd. Dus wat dat betreft, we zitten er vol in. En er komen echt nog heel veel grote wedstrijden aan. Dat is gek, hè, 14 oktober, en er komen nog zoveel aan. Maar dat houdt het leuk, en dat zijn mooie dingen om naar uit te kijken. Maar voor nu even
Ja, ik moet de knop wat dat betreft nog wel wat omdraaien. En hoe vreemd het ook klinkt, maar ik heb zo richting Wollongong wel iets meer de vibe van de korte afstand te pakken. Dat ik daar vooral naar uitkijk, naar die Grand Final. En iets minder de T100. Maar ik weet niet waar het aan ligt. Maar het is gewoon
alleen het zijn een beetje onhandige tijden, Hans. Want laten we heel eerlijk zijn, voor Nederlanders en Belgen is het niet zo heel interessant om te volgen. Want die WTCS-finals die beginnen dan, zondagochtend 8 uur de mannen, maar om 5 uur al de vrouwen. In die T100, die start ook zoiets, 4 uur of 5 uur of zo.
Ja.
Dus ik denk dat niet veel Nederlandse wedstrijd live zullen meemaken in ieder geval.
Ja, want ik wou net voorstellen, anders doe ik deze keer de live ticker en dan kan jij een beetje slapen tussendoor. Dan,
Ik heb zaterdag die Backyard Ultra op het programma. Ah. Maar ik weet nog niet of ik ga.
Oké.
Dus ik ga nog even kijken, maar...
Ja.
Alright, Hans.
Maar ik moet wel zeggen, Tim, knap hoe jij de hele nacht eigenlijk gevuld hebt, want dat wil ik ook toch nog wel zeggen. De live ticker van het WK Ironman in Hawaii, ja, dat was gewoon, dat was supergoed. En ik heb mooie reacties gekregen ook van lezers, ook van mensen die dus mij contacteerden op de ochtend om te zeggen van, wow, ik ben jullie live ticker aan het nalezen geweest, ik heb wel wat gemist, ik ga straks beelden bekijken.
Ah, tof. Weet je wat ik leuk vind, Hans? Dat er dus heel veel, nou ja, heel veel, ik weet niet hoeveel er zijn, maar ik krijg behoorlijk wat reacties van mensen die dan, dat vind ik echt leuk, dat moeten we toch even benoemen. Wat ze dus doen, ze kijken de wedstrijd, zaterdagavond, zondagochtend, ze kijken er misschien terug, dat weet ik niet, maar ze checken de uitslag dan uiteindelijk. En dan gaan ze pas onze voorspellingen aflevering luisteren. En dan is het heel anders luisteren, want dan weet je precies wat er gebeurd is.
Ja, ja.
Dus dan kreeg je inderdaad ook behoorlijk wat reacties van mensen van, je zat er goed naast. Maar dat is wel een hele leuke manier om het te doen natuurlijk.
Ja, en mij noemen ze dan voorspeller en zo. Ja, en
de grootheid, hè, de grootheid.
Ja. Overigens, nog een vaststelling. Maar ik denk dat er ook wel mee te maken heeft, want de cijfers zijn een beetje anders de dag na de live ticker dan op het moment zelf, zeg maar. Maar als ik, want ik ben even dus gaan vergelijken, op een gegeven moment was ik dat al aan het doen, want ik was aan het zien en ik denk van, er is eigenlijk best nog wel veel volk aan het volgen op de live ticker s'nachts. Vaak zie je dat wel in zo'n wedstrijd, en zeker als er geen Belgen of Nederlanders meedoen voor de winst, Dan merk je dat op een gegeven moment begint dat wel een klein beetje af te nemen. Dan zie je van mensen die stilaan afhaken, die denken, het ligt in zijn plooi, ik ga slapen. Dat was nu niet het geval, het was natuurlijk ook wel super spannend. Maar dan de dag nadien is er nog heel veel volk bijgekomen. WK Ironman Nice bij de mannen, wat op een zondag overdag was, 7811 pagina views, waarvan 5233 unieke bezoekers. Wat voor een triathlon en een WK Ironman echt wel best veel is. Hè, Tim, toch?
Nou, ik zit eventjes te kijken. Ik vind dat eigenlijk niet zo heel veel, als ik heel eerlijk ben.
Ja, maar dat zijn puur de cijfers vanuit de 24-life-blok, waarmee je...
Oh, zo, oké. Okay. Ja, precies. Ik wou net zeggen.
Dus dat is puur en alleen de mensen die door de live-ticker zijn geregistreerd.
Ja, nee, precies. Want ik dacht al, want dat is heel laag. Maar oké, okay, ja. Neem het dan
snap ik het beter. Aantal lezers liggen bij Hawaii altijd daar ver boven, 3-4 keer boven.
Ja, nee, daarom. Dus ik dacht al van, wat is dit nou? Maar dan begrijp ik het. Ja, oké. Okay.
Nee. En dan bij de vrouwen, dus mannen in Nice, 7.800 pageviews, de dames 5.500 en 4.555 unieke bezoekers op de 24-life-blog. Dat zijn er eigenlijk maar 700 minder dan bij de mannen. En dat vind ik dan, als je dat procentueel gaat bekijken, is er eigenlijk best wel heel veel aandacht naar de dames gegaan.
Ja, ik moet ook wel zeggen dat we, ik denk, aanzienlijk meer updates nu hebben gedaan rond deze vrouwenwedstrijd dan dat we bij de mannenwedstrijd hebben gedaan. Gewoon omdat er zoveel gebeurde.
Ja.
Ja, ik wil mezelf niet op de schouders kloppen, maar ik denk dat we echt elke 3-4 minuten gemiddeld weer een nieuwe update hadden.
Ja.
Dus was echt veel om te melden, zeg maar. We hebben iets meer actiever polletjes gedaan, wat ook altijd heel leuk is, want dan zie je ook een beetje wat vinden onze lezers nou op dit moment. Hè?
Ja, slimme lezers, die waren het helemaal met me eens. Ja.
Ja, maar Hans, de meeste mensen dachten wel dat ik de top 3 goed zou hebben. Hè? Dus dat was leuk. Ja. Ik weet niet of dat volgende keer nog zo is, maar goed. dus misschien dat het er ook een beetje mee te maken heeft. Maar het waren goede cijfers en het was gewoon duidelijk dat Hawaii leeft en dat dus ook het vrouwen-WK leeft. Want als je inderdaad de cijfers...
Vooral dat het belangrijkste aan de vergelijking van die cijfers, want in werkelijkheid, ik zeg het, liggen de bezoekersaantallen nog tigmaal maal hoger. Maar het feit is gewoon dat de vrouwen nu nauwelijks moeten onderdoen voor de mannen. En dat is wel eens anders geweest. We hebben die vergelijking ook getrokken in 2022, de laatste keer dat de mannen en de vrouwen samen waren, waar de vrouwen toen op donderdag racen en de mannen op zaterdag. Ja, en toen kwamen de vrouwen nog niet aan 1/3 van het aantal bezoekers van de mannen. Dus,
Nee, maar dat was toen ook nog wel een iets minder aansprekend WK toen, hè?
Ja, ook al omdat het op donderdag was natuurlijk.
Precies,
dat iedereen dan
vrijdag mensen moesten gaan hun werk, ja.
Ja.
Oké, okay, Hans, we gaan kijken hoe dat volgend jaar zal zijn. Want dan is alles weer helemaal anders. Dan is alles gewoon weer bij elkaar. Maar dat is iets voor de latere orde. Voor nu zijn we er klaar mee. En maken we ons gewoon weer op voor een volgend mooie WK, of WK, weekend. En dan bespreken we dat allemaal volgende week weer. Dus ik zou zeggen, tot dan.
Tot dan.